Gemeente, na een ingelast overleg heeft de kerkenraad moeten besluiten de kerkdiensten voorlopig niet door te laten gaan, ten einde daarin ook een steentje bij te dragen in het verder beperken van de verspreiding van COVID-19, het nieuwe coronavirus. Dit besluit is lastig, maar onvermijdelijk geweest. Na de maatregelen de afgelopen weken was dit een rigoureuze, maar noodzakelijke stap. Per week zal bekeken moeten worden wat de ontwikkelingen zijn en de daaraan hangende adviezen die vanuit onze overheid gegeven worden. Deelverlend de komende week donderdag zal de kerkenraad opnieuw bij elkaar komen om het vervolg te bespreken. Vanzelfsprekend zult u daarover via de diverse media op de hoogte gesteld worden. De kerkenraad beseft dat het niet lijfelijk kunnen bijwonen van een kerkdienst een grote impact kan hebben. Daarom proberen we via deze opname de dienst iets dichterbij te brengen. De kerkenraad gedenkt de gemeente en de wereld in het gebed en vraagt u hetzelfde te doen. We mogen vertrouwen op Hem dat Hij ons beschermt en draagt en bovenal ook rust en kalmte geeft. Namens de kerkenraad en ieder zijn kracht en zegen gewenst. We zullen in stilte bidden. Onze hulp is in de naam van de Vader die de hemel en de aarde geschapen heeft. In de naam van de Zoon die gekomen is tot verlossing van zondaren. En in de naam van de Heilige Geest die u wil troosten en leiden. We willen samen bidden om de leiding van de Heilige Geest en de opening van zijn woord. Grote en getrouwe God. Als we op deze bijzondere wijze elkaar mogen ontmoeten. Via de geluidsinstallatie van de kerk. Maar u doorwaait met uw geest al onze huizen. Als we nu in de huiskamer mogen luisteren naar uw woord. En op die wijze met elkaar verbonden mogen zijn. Heere God, wilt u in ons midden zijn. In het midden van onze gemeente. De gemeente van onze Heer Jezus Christus. Schenk ons uw Heilige Geest. Open ons hart, zodat we mogen ervaren dat u in ons midden bent. We bidden het u. In de naam van de Zoon die gekomen is naar deze aarde om te lijden en te sterven, maar ook is opgestaan uit de doden en die verheerlijkt is geworden en zit aan de rechterhand van de Vader. Amen. We lezen samen Lucas 9. Lucas 9 vanaf vers 28 tot en met 36. Lucas 9 vanaf vers 28 tot en met 36. De verheerlijking op de berg. Het gebeurde ongeveer 8 dagen na deze woorden, dat hij, dat is Jezus, Petrus en Johannes en Jacobus meenam en de berg opklom om te bidden. En het gebeurde terwijl hij bad, dat de aanblik van zijn gezicht veranderd werd en zijn kleding blinkend wit werd. En zie, 2 mannen spraken met hem, met Jezus. Het waren Mozes en Elia. En zij verschenen in heerlijkheid en spraken over zijn heen gaan, wat hij zou volbrengen in Jeruzalem. Petrus en zij die bij hem waren, waren bevangen door slaap. En toen ze wakker geworden waren, zagen zij zijn heerlijkheid en de twee mannen die bij hem stonden. En het gebeurde toen zij bij hem vandaan zouden gaan, dat Petrus tegen Jezus zei: Meester, het is goed dat wij hier zijn. Laten wij 3 tenten maken, voor u 1, voor Mozes 1 en voor Elia 1. En hij wist echter niet wat hij zei. En terwijl hij dit zei, kwam er een wolk en die overschaduwde hen. En ze werden bevreesd toen zij de wolk ingingen. En er kwam een stem uit de wolk die zei: Dit is mijn geliefde zoon. Luister naar hem. En toen de stem geklonken had, bevond Jezus zich daar alleen. En ze zwegen en vertelden in die dagen niemand iets van wat zij gezien hadden. Ik heb boven de verkondiging geschreven: Deze is mijn geliefde zoon, hoort hem. De tijd dat Jezus zal gaan sterven komt steeds dichterbij. Jezus weet dat en hij wil dat zijn discipelen het ook zullen weten. Daarom spreekt hij ook met hen over. In het gedeelte dat voorafgaat aan het gedeelte dat we zojuist gelezen hebben, heeft Jezus dat voor de eerste keer gedaan. En midden in deze lijdenstijd, waarin we denken aan het lijden en sterven en de opstanding van Jezus. De lijdenstijd, 40 dagen tijd. Hoewel Jezus het helder en duidelijk aan zijn discipelen heeft verteld, toch kunnen ze het nog niet begrijpen. Want Jezus is toch de beloofde Messias, de beloofde koning. Waarom moet hij dan zoveel lijden? Waarom moet hij dan sterven? Nou, Petrus durft zelfs te zeggen dat Jezus zich vergist. Petrus wil Jezus overhalen om die weg maar niet te gaan. Daarop moet Jezus Petrus streng bestraffen. En dat doet pijn. Maar het moet. Want Jezus wil lijden. Hij wil de wereld en hij wil u en mij redden van de zonde. Alleen door zijn lijden en sterven kan hij ons zalig maken. En dan, volgt de geschiedenis die we zojuist gelezen hebben. Het heeft Jezus heel wat gekost om zijn discipelen dit duidelijk te maken. Jezus heeft ook kracht nodig als hij denkt aan alles wat nog komen gaat. Jezus heeft behoefte om zichzelf terug te trekken. Ja, en waar kun je dat dan beter doen dan op een berg? In het Matthäus-evangelie kunnen we lezen dat Jezus zelfs een hoge berg uitkiest. Jezus heeft een groot verlangen om alleen te zijn met zijn Vader. Jezus wil bidden. Hij wil zijn Vader vragen om kracht. En niemand mocht hem volgen dan Petrus, Johannes en Jacobus. Ja, u hoort het goed, ook diezelfde Petrus, die ongeveer 8 dagen daarvoor nog zo streng bestraft is door Jezus. Petrus die door de Jezus 8 dagen geleden nog Satan genoemd werd. Omdat hij er toch wel heel verkeerde ideeën op nahield. Diezelfde Petrus heeft nu een bijzondere plaats. Zo mild is Jezus. Ziet u ze gaan, die hoge berg op, Jezus, Petrus, Johannes en Jacobus. De schade blijft beneden achter in het dal. En als u ook wel eens in de bergen geweest bent, dan weet u dat het daar heel stil kan zijn. Heel stil. Hoog boven het aardse gewoel uit. Daar in de stilte wil Jezus zijn vader ontmoeten. Maar zult u misschien vragen, als Jezus dan alleen wil zijn, waarom neemt hij dan 3 van zijn discipelen mee? Nou, Jezus weet dat er op de berg iets bijzonders gaat gebeuren. En daar moeten zij getuigen van zijn. Heel eenvoudig om het later door te vertellen. Anders hadden wij vandaag op deze bijzondere manier deze geschiedenis niet kunnen lezen. En zouden we er ook niet door getroost kunnen worden. Als ze boven op de berg zijn aangekomen, knielt Jezus neer en gaat bidden. Veel had Jezus zijn vader te vragen. Want Jezus kent de macht van de duivel. Jezus weet hoe gemakkelijk de mensen, ook zijn discipelen, in zonde vallen. Hij kent de toren van God over de zonde. En Jezus, die staat daar tussenin. Hij weet dat hij de straf over de zonde moet dragen. Hij weet dat de straf die de mensen verdiend hebben, op hem gelegd zal worden. En hij smeekt de Vader om kracht om hem in dit alles gehoorzaam te zijn. Petrus en Johannes en Jacobus zijn ondertussen in slaap gevallen. Ja, ze waren wel heel erg moe. Misschien wel van die zware klim naar boven. Ze hadden niet de moed en de kracht om met Jezus mee te bidden. Ook hier moest Jezus zijn weg alleen gaan. Maar terwijl Jezus bad, gebeurde er iets wonderlijks. Jezus' gezicht verandert. Er komt een grote, heerlijke, hemelse glans op zijn gezicht. En in het gebed is zijn vader zo dicht bij hem, dat de hemelse heerlijkheid van hem afstraalt. Maar niet alleen zijn gezicht verandert, ook zijn kleren. Zijn kleding wordt stralend wit. Het gebed van Jezus wordt wonderlijk verhoord. God vertroost en sterkt Jezus. En laat hem zien wat er zal gebeuren na zijn lijden en sterven. Dan zal hij grote heerlijkheid ontvangen. Als hij uit de dood is opgestaan, zal hij bekleed worden met macht en majesteit. Zo troost God hem voor al het lijden dat nog komen zal. Door dat lijden zal de wereld gered worden. En zullen alle die in hem geloven de zaligheid ontvangen. Ondertussen zijn Petrus, Johannes en Jacobus wakker geworden. En ze zien aan Jezus wat er aan hem is veranderd. Maar ze zagen nog meer. Ze zagen ook Mozes en Elia. Ondanks dat ze hen nog nooit gezien hadden, herkenden ze hen direct. En verbaasd staarden ze naar Jezus in al zijn heerlijkheid. Maar ook naar Mozes en Elia in hun heerlijkheid. Want ook zij schitteren van het hemelse licht. En ook zij hebben die hemelse aanblik. Het lijkt wel alsof de hemel op de aarde is neergedaald. En ze horen Jezus praten met Mozes en Elia. En ze spreken over dat wat Jezus nog moet volbrengen op aarde. Mozes en Elia hadden het volk keer op hun zondige daden moeten wijzen. Maar ook hebben ze het volk verteld van de komende Messias. Ze spreken met Jezus over zijn aanstaande uittocht. Noem dat nu bewust ook zo. Net zoals het volk Israël Egypte verliet om naar het beloofde land te gaan. Zo op dezelfde wijze zal Jezus deze wereld door zijn lijden en sterven gaan verlaten. Om naar de hemel te gaan. In Jeruzalem. Ja, in Jeruzalem zal dat zich gaan afspelen. En zo wordt Jezus aan het begin van zijn lijdenstijd bevestigd en versterkt in de weg die hij moet gaan. Op het moment dat Mozes en Elia afscheid gaan nemen van Jezus, komt Petrus naar voren. Petrus wil niet dat dit gebeuren een einde heeft, want het is zo heerlijk, zo bijzonder. Petrus wil 3 tenten neerzetten op de berg. 1 voor Jezus, 1 voor Mozes en 1 voor Elia. En opnieuw wil Petrus niet horen van het lijden en sterven van Jezus. Hij wil de situatie behouden zoals die nu is. En Petrus is zo in de war door alles wat hij ziet, zodat hij niet weet wat hij zegt. Petrus is zo onder de indruk van dit alles, dat hij dit behouden wil. Heeft u dat ook wel eens? Je bent zo gelukkig met een situatie, zo intens gelukkig, omdat je goede kennissen op bezoek hebt, of je hebt net een goede vriend of vriendin ontmoet, en je wilt dat die persoon nooit meer bij je weg zal gaan. Ja, dan kunnen we wel eens dwaze dingen zeggen. Maar zo is het nu ook met Petrus. Maar Petrus krijgt geen antwoord van Jezus. 8 dagen geleden is hij nog zwaar bestraft door Jezus. En nu? Nu krijgt hij van Jezus geen antwoord. Maar hij krijgt wel op een andere wijze antwoord. Ja, en God zelf komt met een antwoord. Want wat gebeurt er? Terwijl Petrus nog aan het spreken is, verschijnt er een wolk die de aanwezigen overschaduwt. Net zoals in de tijd een wolk neerdaalde op de tabernakel en bij de wetgeving op de berg Sinaï. Deze wolk is een bewijs van Gods tegenwoordigheid. Zo vormde zich nu een wolk boven de berg, boven de aanwezigen op de berg. En dan daalt de wolk neer en omhult Mozes en Elia en Jezus. En toen de discipelen dat zagen, werden ze bang. Petrus, Johannes en Jacobus begrijpen het. God is hier. God is tegenwoordig. God is in ons midden. En als er dan plotseling een stem klinkt uit de wolk, werpen ze zich op de grond. En die stem die zegt, deze is mijn geliefde zoon, hoort hem. Zo bevestigt God wie zijn zoon is. En gebiedt de discipelen, maar ook ons, hem te gehoorzamen. Hoort hem. Hem te volgen en te dienen. Petrus kreeg antwoord. Het zijn verkeerde ideeën. Wij hebben vaak ook allerlei ideeën over hoe het zou moeten in het leven of hoe het zou zijn. En vandaag moeten we wel bijzonder ervaren dat het allemaal soms heel anders kan zijn. Als je thuis naar deze dienst zit te luisteren. God gebiedt hier heel direct om alles te doen wat Jezus de discipelen en ons opdraagt. Maar we moeten niet tegenspreken en denken dat we het beter weten. Net als Petrus, nee. Nee, alleen Jezus te geloven in zijn weg van lijden en sterven. Daar komt het op aan. En dan? Ja, dan is dat heerlijke ogenblik voorbij. Nadat de stem van God geklonken heeft, trekt de wolk op. Elia en Mozes gaan onzichtbaar voor de discipelen weer mee naar de hemel. Jezus wordt weer zichtbaar. En heeft niet meer de heerlijkheid van zojuist. Als Gods stem zwijgt, durven de discipelen nog niet direct op te staan, maar de hand van Jezus raakt hen aan en zijn stem zegt, sta op, vrees niet. De wolk is weg. Mozes en Elia zijn weg. Alle heerlijkheid is weg. Het is weer als daarvoor. Jezus moet zijn weg van lijden en sterven weer vervolgen. Maar hij is door de Vader getroost. En heeft kracht ontvangen om de weg te gaan. En als ze van de berg afdalen, zegt Jezus nog, dat ze hier niet over mogen spreken, totdat hij uit de dood is opgewekt. Nu zullen de anderen het nog niet begrijpen. Pas als alles achter de rug is, mogen ze dit gebeuren doorgeven. En Petrus, Johannes en Jacobus gehoorzamen. Zij waren de getuigen. Waardoor wij ook vandaag op deze bijzondere manier deze dingen mochten horen. Van dit wonderlijke, maar toch ook schitterende gebeuren. De weg van Jezus zal gaan via het lijden en sterven en de opstanding. Maar Jezus' weg zal overgaan in heerlijkheid. En ook wij leven nu nog in een zondige wereld. Een wereld vol pijn en verdriet en ziekte, corona, maar ook vele andere ziekten. Maar eens zal de hemel opengaan. Eens zal de hemel op aarde neerdalen. En Jezus kent uw lijden. En hij wil u brengen in zijn heerlijkheid. Geloof hem. Want de Vader heeft het zelf gezegd. Deze is mijn geliefde zoon. Hoort hem. Amen. We willen samen een overledene van de gemeente herdenken. Op 11 maart is overleden Alida Klasina Johanna van Raamsdonk-Spuibroek in de leeftijd van 76 jaar. Ali woonde de laatste tijd in het koetshuis. De afscheidsdienst zal plaatsvinden op 17 maart om 1:30 in de hervormde kerk, waarna aansluitend de begrafenis zal plaatsvinden. Hier op de begraafplaats. En daarna is er gelegenheid tot condoleren in het jeugdcentrum. We willen een moment van stilte in acht nemen en haar herdenken. Kunnen we samen bidden en danken en voorbeden doen. Grote en getrouwe God. U die ons op deze wijze gelegenheid gaf om u en elkaar te ontmoeten. Niet alleen omdat het in onze aardse omstandigheden bijzonder is, maar in het bijzonder omdat u in ons midden wil zijn. In al uw heerlijkheid. Iets mochten we daarvan zien en ervaren. Vanuit het bijzondere Bijbelgedeelte. Waarvoor bewust 3 getuigen meegingen de berg op. Toen Jezus ging bidden. En nu? Nu mogen wij zelf bidden. Tot u die, je heilige God. Die verschijnt in een wolk. Waar u bent, is een wolk. Want we kunnen u niet aanschouwen. Onmogelijk. In al uw heiligheid, in al uw heerlijkheid, in uw grootheid, in uw macht en in uw majesteit. Grote heilige God. Waarom bidden u? Wees in ons midden. In alle verwardheid die er in ons land is. De God, we bidden u. Voor al die mensen in de hulpverlening. We bidden u dat we de rust mogen bewaren. Want u bent toch de machtige. We mogen toch in alle dingen van het leven alles van u verwachten. En we verwachten het ook. Door het geloof. Door het geloof in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Want u hebt het toch zelf gezegd. Deze is mijn geliefde Zoon. Hoort hem. En we luisteren naar de klank van uw woorden. U die ook op deze wijze naar ons toe kwam. En steeds opnieuw naar ons toe komt. Heere, de heerlijkheid ging weer weg. Jezus moest zijn weg weer vervolgen. Die zware weg van lijden en pijn. Van sterven. Maar ook van opstanding. Dood en graf hebt u overwonnen. Heere God, wij moeten ook weer verder. Gaat u met ons mee? Houd ons vast bij u en bij uw woord. En we willen bidden voor mensen die het moeilijk hebben. Denk aan de familie van Henk Michael. Vrijdag 13 maart was zijn begrafenis. En we bidden voor zijn kinderen. Kleinkinderen. Om kracht, om geloof. Heere God. Hij en zijn vrouw mochten het geloven. In die goede herder die ons voorgaat. Wees u onze herder. We bidden u voor de nabestaanden van Ali van Raamsdonk. Om kracht en geloof naar dit verlies. God, omring hen ook. Met uw trouwe zorg en liefde. God, hoeveel in onze gemeente zijn de laatste tijd niet getroffen door rouw en verlies. Heer, gaat u mee naar de begraafplaats. In het verdere van uw leven. We bidden u met Gerrit de Bie. Die een traject van behandeling moet ondergaan. Van kuren. 4 maal 3 weken. En we bidden voor Gerrit en Kobi. En hun gezin. En hun geliefde die bij hen horen. Heer God, we nu danken met Wilco en Diana Boezer. Zondag 15 maart, vandaag, mogen ze samen met hun kinderen en geliefden gedenken dat u ze 25 jaar in het huwelijk hebt gespaard en bewaard. Is God dan een reden tot dankbaarheid? Houdt u ze vast, ook bij elkaar. Wees u die herder die hen voorgaat. Schenk hen uw zegen in het verdere van hun leven. Heer God, wilt u ons alles schenken wat we nodig hebben? Vertrouwen in u. Wilt u geven dat alle maatregelen die genomen zijn om het coronavirus in te dammen, dat u het zegenen. Wij mogen en moeten onze maatregelen nemen. Maar u bent het die het virus kan stoppen. Heer God, en laat het ons niet zo in beslag nemen. Dat we van de dingen van uw koninkrijk afgeleid worden. We mochten toch vanmorgen iets zien van die heerlijkheid, van die grootheid. Die er is weggelegd voor hen die in u geloven. En u hebt het toch zelf gezegd. Ik heb voor u een plaats bereid. Met mijn Vader in de hemel. Anders zou ik het u gezegd hebben. Het huis met de vele woningen. Heer God, schenk ons de kracht om ook de komende week de dingen te doen die nodig zijn. Ook als we misschien niet datgene kunnen doen wat we normaal zijn, gewend zijn om te doen. Geef ons daarin ook de rust en het vertrouwen. En dat we niet keer op keer onze effectenrekening bekijken. Als de bedragen drastisch lager worden. Dat dat ons niet zal beïnvloeden in het vertrouwen dat u ons leven leidt. Heere, geef wijsheid bij de overheden. Als ze zoveel belangrijke beslissingen te nemen ze hebben. Niet alleen in ons land, maar verder buiten. We denken ook aan hen op de grens van Turkije en Griekenland. Die letterlijk tussen twee vuren inzitten. Zoveel duizenden vluchtelingen. Bewust naar die plaats gebracht. Heere, in wat voor wereld leven we eigenlijk? Dan te weten, Heere, dat er een heerlijkheid is die wacht. We wachten op u, Heere Jezus. Op uw komst op de wolken. In heerlijkheid. Want van u is de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. We willen samen de zegenbeden uitspreken. O Vader, laat uw liefde ons blijken. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enige God, u, zij al de eer. Amen.